Goedemiddag gemeente, jongeren, ouderen, gasten en luisteraars die nu of op een later moment verbonden zijn via de techniek. Welkom in deze dienst. Ook vanmiddag gaat ons voor dominee Buys van Nunspeet. De schriftlezing voor vanmiddag is Psalm 61. En het thema van de preek luidt: Til mij op een rots. Er worden twee collecten gehouden voor de slotgang. De eerste collecte is voor de kerk. De tweede collecte is voor de kerkelijke kassen, met name diaconaat. En bij de uitgang zal er gecollecteerd worden voor het bouwfonds. We vangen deze dienst aan door het zingen van Psalm 91, vers 5. En de kerkenraad wenst u een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. De drie enige God is onze hulp en onze verwachting. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader. Door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. We gaan samen zingen Psalm 27, het derde vers. We bidden samen de Heer om zijn zegen. Wij doen opnieuw voorbeden voor de familie van der Helm. Vanmorgen is u meegedeeld dat de vader van zuster Coline van der Helm is overleden. En vanmorgen is ook onverwacht de moeder van broeder Jos van der Helm overleden. In de leeftijd van 90 jaar zullen wij samen bidden. Heere, de dichter van Psalm 27 wist waar hij het zoeken moest. Bij u alleen. In de wetenschap dat er bij u een veilige vesting is. Ja, dat u dat zelf bent. En wij mogen vanuit het Nieuwe Testament weten dat u dat bent in Christus. En in zijn naam roepen wij u eerbiedig aan. Heere, als u onszelf niet zou uitnodigen in uw woord, hoe zouden we het durven? Wij onheilige mensen die tot u de heilige God naderen, dat kan niet. Dat past niet bij elkaar. En toch mag het. En toch kan het. Om Jezus wil. Uw lieve zoon, overgegeven door uzelf aan vloek en dood, opdat er een geopende toegang zal zijn tot uw troon voor zondaren. Heren, uw troon is een troon van genade, zegt u. in uw woord. En zo komen we vol eerbied en ontzag tot voor uw troon. Heren, we hebben u zo nodig, ook in deze dienst. Laat uw geest genadig in ons werken. Laat het bloed van de Heer Jezus Christus druppelen in de prediking op heel de gemeente. En dat we het allemaal zullen inroepen over ons schuldige leven. En wie dat doet, die wordt gereinigd. U hebt het zelf gezegd, Heren, dat we vrijmoedigheid hebben om toe te gaan tot de troon van uw genade, om barmhartigheid te vinden. En genade om geholpen te worden op het juiste tijdstip. En u openbaart zelf in uw woord dat dat juiste tijdstip nu is, omdat de Heer Jezus zijn werk volbracht heeft. O, wij bidden u, Heren, laten wij dan een rijk gezegende dienst uit uw hand ontvangen. Bijzonder bidden we voor hen die naar u zoeken en u niet kunnen vinden. Daar gaat het onder andere vanmiddag over. Wij bidden u dat de verkondiging van uw woord hen zal leiden. Dat ze het mogen merken. Dat het genade van u is als u zelf ons optilt. Maar dat u dat ook wilt doen. En zo bidden we, Heren, als er zoveel mist kan zijn. Zoveel vragen kunnen zijn in ons leven. Of als het zo hard is van binnen. Dat u er met uw licht dwars doorheen komt. En dat u dat licht laat stralen in ons hart. En als we u leerden kennen, Heren, en het is allemaal weggezakt. Of we kunnen misschien juist wel mede door de omstandigheden waarin we leven maar geen zicht op u krijgen. Wilt u zichzelf dan openbaren, o God? Het moet altijd van uw kant komen. Dat belijden we. We hebben het niet in de vingers, o God. Dat heil van u. De aanwezigheid van u. Ook niet in deze dienst. Het is niet vanzelfsprekend dat u hier bent. Want wij hebben alles in ons om u te verjagen. Maar wees ons genadig, o God. En laten we zo uit uw milde hand een dienst ontvangen die we niet vergeten, omdat u er zelf in meekomt. We bidden u, Heren, voor onze broeder en zuster van der Helm en hun gezin. Opnieuw bidden we voor hen. Het is haast niet voor te stellen hoe snel de dingen kunnen gebeuren. Eerst nog 4 ouders en dan in een paar dagen tijd nog 2. De gebeurtenissen buitelen over elkaar heen. Wij bidden u, o God, zet u hen, tilt u hen op een rots die voor hen te hoog zou zijn. Wilt u die troost geven die geen mens kan geven? Sterk hen bij alles wat er op hen afkomt, waarbij ze het gevoel kunnen hebben in een achtbaan te zitten. Houdt u hen vast en laten ze het mogen merken. Wij hebben wel verdriet, bij ons misschien veel vragen, maar de Heere denkt aan ons. En als we dat merken, Heere, dan kunnen we verder. Dan geeft u kracht om de weg te vervolgen. Wij bidden samen om uw zegen over al het werk in uw dienst. Wereldwijd, ook heel dichtbij. We denken aan het evangelisatiewerk, ook zoals het in de poster mag plaatsvinden. Zegent u alle die daarbij betrokken zijn. We danken u voor de mogelijkheden die u geeft om het evangelie te delen. En we bidden van u, trek ook hier in Veenendaal nog velen tot u. Ook mensen die nog nooit van u hebben gehoord. We bidden u voor allen die in dienst van de zending zijn uitgezonden. Die soms op eenzame posten staan, waar ze het ook moeilijk kunnen hebben. Als het soms echt ploegen op rotsen lijkt te zijn. Heere, bemoedig hen. Wilt u ze vervullen met uw geest, zodat ze toch verder kunnen gaan? En wilt u vrucht geven op hun werk? En wij danken u dat u dat ook doet, want we mogen prachtige dingen horen, lezen van de manier waarop u werkzaam bent in deze wereld, waarop u uw gemeente vergadert. We danken u, Heere, voor landen die open kwamen te staan voor uw woord en waar zoveel tot geloof komen. We denken aan China. En tegelijkertijd bidden we ook voor de kerk daar, nu de overheid de duimschroeven steeds meer aanzet. Wij bidden u, wilt u uw kerk daar bewaren, bemoedigen? En wilt u dwars tegen de druk in die nu weer toeneemt, uw kerk daar uitbreiden? En we bidden voor zoveel landen waar de overheid een repressief beleid voert. Heren, de duivel zal het niet winnen. Dwars tegen alles in gaat u door met uw werk. We bidden om troost, om kracht voor broeders en zusters die in de gevangenis zitten, om hun geloof in u. Voor hen die opgesloten zijn in een zeecontainer vanwege dat geloof. Voor hen die in een werkkamp ontberingen lijden. Of die in een dorp wonen waar ze geplaagd en gediscrimineerd worden. Heere, wees met hen. Bouw en bewaar en vermeerder uw kerk overal in deze wereld. We bidden dat Israël de Heer Jezus Christus zal erkennen als hun Messias, als hun zaligmaker. We bidden u, Heere, dat uw koninkrijk komt. Wij bidden u voor onze overheid, hier plaatselijk de burgemeester, de wethouders, de gemeenteraad. We bidden voor hen die in de provincie als zodanig hun taak hebben. We bidden voor onze landelijke regering, voor ons vorstenhuis. We bidden u, Heere, dat u een terugkeer geeft tot u en tot uw woord. Want we zien steeds verdere afkalving. Steeds meer worden de grenzen opgerekt. Heere, als we daarna kijken wat wij als volk tegen u doen, dan kunnen we wel eens iets aanvoelen van de dichter van Psalm 119. Het haar is mij te bergen gerezen als ik op uw gerichten heb gestaard. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wezen. Maar wij bidden u, wilt u nog ten goede aan ons denken? Zo leggen we alles in uw handen. Geef ons samen een gezegende dienst. Geef alles wat nodig is om uw woord te spreken zoals u het wilt. Geef ons de juiste luisterhouding, de houding van Samuel. Spreek, Heere, uw knecht, uw dienaar hoort. En geef dat we met heel ons hart zingen. En met vreugde de zang begeleiden. En dat we met een blijmoedig hart onze gaven afstaan. Heere, hoor zo onze gebeden. Tot lof en eer van uw grote naam. Niet om iets in ons, maar om de verdiensten van uw lieve Zoon, onze Heere Jezus Christus. Amen. We lezen samen uit het psalmboek, psalm 61. En daarna zingen we uit psalm 31, vers 2 en 3. Och, neig u tot mij uw gunstige oren. En het derde, gij zijt alleen, wat zou ik vrezen, mijn rots, mijn burg, o Heer. Psalm 31, vers 2 en 3. Nadat we gelezen hebben, psalm 61. Een psalm van David, voor de koorleider met een snaarinstrument. O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Van het einde van het land roep ik tot u, nu mijn hart bezwijkt. Leid mij op een rots, die voor mij te hoog zou zijn. Want u bent een toevlucht voor mij geweest, een sterke toren tegen de vijand. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven. Mijn toevlucht zoeken in de schuilplaats onder uw vleugels. Want u, o God, hebt mijn geloften gehoord. U hebt mij de erfenis gegeven van wie uw naam vrezen. U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Zijn jaren duren voort als van generatie op generatie. Eeuwig zal hij tronen voor Gods aangezicht. Beschik goedertierenheid en trouw dat die hem beschermen. Dan zal ik voor uw naam voor eeuwig psalmen zingen, om mijn geloften na te komen, dag aan dag. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen onbetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ieder van u spreken met mij in zijn, in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Op de derde dag is hij weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. We gaan vanmiddag samen luisteren naar Psalm 61, vers 3b. Deze woorden. Leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. We gaan daar samen van zingen uit dezezelfde psalm. Het eerste vers: wil o God mijn bede horen. Het tweede: leid mij Heer, ik zou in het stijgen neder zijgen. Leid mij op een hoge rots. En het derde: ik zal in uw tent verkeren, Heer der Heren. Psalm 61, vers 1, 2 en 3. Zingen we na het amen van de bediening van het woord uit Psalm 40, het eerste vers. Ik heb lang de Heer in mijn druk verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd. Psalm 40, vers 1. Gemeente des Heren, als je klein bent, jongens en meisjes, dan maak je wel eens mee dat iets te hoog ligt. Bijvoorbeeld, hè, er is een kast en er ligt een stuk speelgoed op en jij kunt er niet bij. Nou, dan kun je natuurlijk zeggen van, papa, mama, wilt u dat even voor mij pakken? Dat kan. Je kan ook zeggen, papa of mama, wilt u mij even optillen? Dan kan ik erbij. Gemeente, wat kan het een worsteling zijn als je denkt, wat is God? Oneindig hoog en ver. Het lukt mij niet om hem te bereiken. 3 voorbeelden daarvan. Ik denk aan het gesprek met een jongere. Hij vertelde, ik heb in de achterliggende jaren intensief de Bijbel gelezen. En ik heb er geestelijke lectuur bij geraadpleegd. En ik heb gebeden. Ik heb God gezocht. Maar ik heb hem niet gevonden. En daarom ben ik ermee gestopt. Dat hele geloof is blijkbaar niks voor mij. Ander voorbeeld. Iemand die zwaar depressief is. En die zegt, ik probeer wel te bidden, maar ik heb het gevoel dat ik niet gehoord word. De Heere is zo oneindig ver. Blijkbaar heeft hij mij vergeten. Helpt bidden eigenlijk wel? 3 voorbeeld. Iemand die weet dat de Heere in zijn leven gewerkt heeft. Er was een tijd dat de Heere zo dichtbij was. Je dronk zijn woord in. Je luisterde graag naar de prediking. Je ging graag in gebed om je hart voor de Heere uit te storten. Je ademde op in de Heere. Maar nu? Er zijn dingen gebeurd in je leven waardoor je geen snars meer van God begrijpt. Of de zonde die in je woont kreeg weer zo'n vat op je, dat je weer onderuit ging. Je bent de Heere kwijt. En je hoort de prediking wel. En je leest de Bijbel wel. En je weet het allemaal wel. Maar je kunt er niet meer bij. Hij is te hoog. Te ver voor je gevoel. Ik zeg niet, gemeente, dat deze voorbeelden allemaal op één lijn staan. Want het maakt natuurlijk nogal verschil. Of de Heilige Geest in je leven gewerkt heeft en je naar de Heere toegetrokken heeft, of dat niet het geval is. Maar het gaat mij nu even om die rode draad. Dat gevoel dat de Heere onbereikbaar is. Welke weg wijst het woord van God aan? We gaan luisteren naar het gebed in onze tekstwoorden onder het thema Til mij op een rots. 3 gedachten. Ik moet erop komen. Ik kan er niet op komen. Ik zal erop komen. Til mij op een rots. Ik moet erop komen. Ik kan er niet op komen. Ik zal erop komen. Onze tijd kent de problematiek van de talloze vluchtelingen. Mensen die van huis en haard verdreven zijn, of die er zelf voor gekozen hebben om niet meer te blijven in het land waar ze thuis horen, omdat ze het er niet meer konden harden. Ze hebben alles achtergelaten om het vege lijf te redden. Wat voel je dan ellendig? En dat woord betekent letterlijk uitlandig. Niet meer op je dierbare plekje grond. En wat is je toekomst? Wat heb je nog te verwachten? Waar moet je naartoe? In deze psalm treffen wij koning David in een dergelijke situatie aan. Hij is koning in ballingschap. En er zijn aanwijzingen dat we hierbij moeten denken aan de periode dat hij door zijn eigen zoon Absalom op de hielen werd gezeten, die hem van de troon wilde stoten. Jongens en meisjes, jullie kennen die geschiedenis wel. Absalom, de zoon van de koning, die verzamelt allerlei mensen om zich heen omdat hij zelf graag koning wil worden. En hij wacht het moment af dat hij in opstand zal kunnen komen om zijn vader weg te zetten. En ja, op een bepaald moment is het zover. Hij laat zichzelf als koning uitroepen. En het lijkt er wel op dat heel Israël achter hem aangaat. En David, hij kan er maar één ding doen. Maak het dat hij wegkomt. Anders zal Absalom hem doden. En daar gaat hij. Met een klein aantal trouwe volgelingen. Jeruzalem uit. En dat we aan die tijd kunnen denken blijkt wel uit twee dingen in deze psalm. David spreekt in vers 5 over de tent van God. En daarbij kunnen we denken aan de tent die David voor de Heere had uitgespreid. Zoals we daarover lezen in 2 Samuel 6 vers 17. Tent voor de ark van God. Dat was dus toen hij zelf al koning was. Tweede is, David spreekt aan het eind van deze psalm over de koning. En daarmee bedoelt hij in dit verband zichzelf. Hij wenst dat de Heere dagen zal toevoegen aan de levenstijd van de koning. Ja, hij is ervan overtuigd dat hij eeuwig zal tronen voor Gods aangezicht. En daarmee laat David merken dat hij ervan overtuigd is dat God de belofte van de Messias zal gaan vervullen. Dat is de overtuiging dat God zelf doorgaat met zijn werk. Ondanks de omstandigheden van dit moment. Maar aan het begin van de psalm zijn wij getuigen van een geweldige crisis. Een crisis juist rond die troon van David. Het lijkt er helemaal niet op dat de Heere zijn belofte zal gaan waarmaken. Integendeel, alle bordjes wijzen in een andere richting. De feiten liegen er niet om. De koning is in ballingschap. En er zijn er hem maar heel weinig trouw gebleven. Het lijkt erop dat niet het zaad van de vrouw op de troon zal komen. Maar dat het nageslacht van de duivel zal heersen daar in Israël. En die crisis rondom zijn troongemeente die veroorzaakt ook een enorme geloofscrisis bij David. Het is alsof hij alle grond onder zich voelt wegzakken. De feiten zijn hem gewoon te machtig. De werkelijkheid vloekt met Gods belofte. Juist nu heeft hij de vastheid in de Heere zo nodig. Het is als met iemand die op de hielen wordt gezeten door de vijand onder in het dal. In de verte zit hij een rots. En hij weet wel dat daar een vesting is, dat hij daar veilig zal kunnen zijn. Maar die rots die is zo ver. En nu vergelijkt David, en dat doen ook andere psalmdichters, de Heere zelf met een rots. Die vergelijking ligt natuurlijk in Israël voor de hand. Voor ons zou dat veel moeilijker zijn, omdat wij een land hebben wat geen rotsen kent. Maar in Israël wordt het landschap er op heel wat plaatsen door gekenmerkt. Ik moest eraan denken toen wij de afgelopen zomer op vakantie waren in het noorden van Engeland. En dan zie je ze ook, die geweldige rotsmassieven. Je ziet er tegenop. Hoog en onwrikbaar verheffen ze zich in het landschap. En zo'n rots is in de Bijbel het beeld van de onverzettelijke trouw van de Heere. Van zijn denken aan zijn verbond, waarop een zondig mens mag bouwen. Ja, bouwen op hem zelf. En zo'n rots kan ook tot bescherming dienen. David wist dat uit eigen ervaring, jongens en meisjes. Je kent die geschiedenis wel van David, dat hij ook op de vlucht is voor Saul. En wat doet hij dan? Dan kruipt hij een rots in en dan weet hij dat hij in die rots veilig is tegen zijn tegenstander. En zo is een mens werkelijk veilig. In alle nood en zelfs in de dood. Als hij schuilt in de rots. Jezus Christus, de rots der eeuwen. Veilig. Ook tegen de welverdiende toren van God, tegen zijn zonde. Omdat Christus die slagen van Gods toren heeft opgevangen. Voor heel zijn volk. Gemeente, er is geen veiligheid. Geen rust. Geen vastheid. Geen bescherming. Buiten de Heere Jezus om. Buiten Christus om is God een verterend vuur. Wat hebben we hem daarom nodig? Wat is het allernoodzakelijkst? Om op die rots te komen. Om in hem te schuilen. Om op die rots gefundeerd te raken. En dat ziet David. Ik heb hem zo nodig. Ik moet op die rots komen. Maar stond David er dan nog voor? Voor die grote zaak. Namelijk dat je voor het eerst geplaatst wordt op die rots? Nee, dat niet. Hij kent de Heere. Hij weet van de vastheid, van de bescherming van de Heere. Dat blijkt uit alles in deze psalm. Kijkt u maar naar vers 4. Hè? Want u bent een toevlucht voor mij geweest. Een sterke toren tegen de vijand. Juist daarom weet hij het zo goed. Daar moet ik weer zijn. Alleen bij u ben ik veilig. Maar hij is het kwijt. Hij mist de Heere. En hij zegt niet, vroeger heb ik ervaren wie de Heere voor mij is. Nou, ach, dan zit het nu ook wel goed. Gemeente, je kunt niet op oud brood teren. Als je iets kent van dat werk van God in je leven en je komt opnieuw in de nood, dan heb je weer verversing nodig. Dan moet je weer op die rots komen. En dan horen we David luidkeels roepen: leid mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Hij roept, staat er in deze psalm, van het einde van het land, en misschien moeten we zelfs vertalen van het einde der aarde. Hij heeft het gevoel verbannen te zijn tot in het verste hoekje van deze wereld. Ver van mensen en ver van de plaats waar God zich openbaart. Geïsoleerd. Zonder hulp. Zijn hart, zegt de oude Statenvertaling, en dat is ook wel heel mooi weergegeven, is overstelpt. De hele situatie voelt als een last waaronder die dreigt te bezwijken. Wat een nood. Is er nou vanmiddag iemand in de kerk die dat herkent? Oh, toen het allemaal zo goed ging in je leven, had je misschien het gevoel dat er geen vuiltje aan de lucht was. En je had misschien een grote mond. Het leven lachte je toe. Mooi weer, een lange dagen zo gezegd. En het verging je, zoals David dat zegt in een andere psalm, in de 30e. Ik zei wel in mijn zorgeloze rust, in mijn voorspoed, ik zal voor eeuwig niet wankelen. Totdat. Er deden zich dingen voor in je leven waar je in de verste verte niet aan gedacht had. Er was misschien een zonde die je besprong en waar je geen weerstand tegen had. Of de situatie in je gezin liep volledig uit de hand. Of dat verschrikkelijke bericht kwam dat je ernstig ziek was, of dat een geliefde van je ernstig ziek was. Of je huwelijk begon te kraken in zijn voegen toen je man of je vrouw verliefd werd op een ander. Je bestaan schudde op zijn grondvesten. Het werd zo donker in je hart, in je leven. Gemeente, wat is dan de grond van uw, van jou, van mijn bestaan als de storm zo opsteekt? Ken je de Heere dan? David wist wat hij aan zijn God had. En juist daarom roept hij hem aan. Wordt het een intens smeekgebed vanuit de nood. O God, luister naar mijn roepen. Sla acht op mijn gebed. Leid mij op een rots. Ik moet weer op die rots komen. Want daarbuiten ben ik reddeloos verloren. En gemeente, juist uit zo'n gebed blijkt dat de Heilige Geest in je leven werkzaam is. Want een mens die door de Geest geleid en bearbeid wordt, die kan het nooit in zijn nood, in zijn ellende uithouden. De plaats van de ballingschap, ver van de Heere, wordt tot een oefenplaats in het gebed. Je vlucht met je nood tot de Heere. Je kunt geen rust vinden voordat je het weer weet. Hij is mijn rots, mijn heil in nood. En dan denk ik weer even aan die jongere die ik aan het begin van de preek noemde. Hij las, hij bad, maar hij vond God niet. Jongeren, ging het over jou misschien? Heb jij misschien ook zo'n besluit genomen? Lezen en bidden doe ik niet meer. Ik zit hier nog in de kerk, maar als ik 18 ben, dan ben ik weg. Ik ga nog voor pa, maar het hoeft eigenlijk helemaal niet meer voor mij. Het zegt me helemaal niets meer. Maar mag ik jou nou eens vragen? Zie jij je nood dan wel? Weet jij wel dat jij een mens bent die buiten de Heere Jezus reddeloos, voor eeuwig verloren is, omdat jij voor God niet kunt verschijnen zoals jij geboren bent? Dat je Jezus zo hard nodig hebt. Kijk, als je dat ziet, dan staak je het bidden niet, maar dan zeg je: Heere God, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Alsjeblieft, tilt u mij dan zelf op die rots. En je vraagt het net zo lang, totdat je het zeker weet dat je in de Heere Jezus geborgen bent. Vervolgens: ik kan er niet op komen. Weet u waar David nou zo mee zit? Dat hij wel weet dat die rots er is. En dat hij hem in de verte wel ziet, maar dat hij er niet op kan komen. Leidt mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. En ik denk weer even terug aan afgelopen zomer toen we daar in Noord-Engeland waren. En dan sta je zo bij zo'n rotspartij. Weet u wel, hè? Met zo'n uitstekend stuk. En toen dacht ik: hoe kom je daar nou op? Nou ja, dat lukt je gewoon niet. Dat is onmogelijk, volstrekt onbereikbaar. En dan zie je daar David staan. Hij heeft op dit moment niet de kracht, de innerlijke kracht, om zich aan Gods beloften vast te klampen. De feiten van de opstand van Absalom en de afval van het volk zijn hem te machtig. Hij kan het van geen kant meer bevatten. En het glipt hem allemaal tussen de vingers door. Hij voelt zich wegzinken als in een moeras van onzekerheid. Het is alsof hij door zuigende modder naar beneden wordt getrokken. Hij moet, zo lees je dat eigenlijk in deze psalm, maar hij moet vechten voor zijn leven. Hij hapt naar adem. Hij voelt zijn krachten wijken en bezwijken. En hij merkt dat hij ten prooi dreigt te vallen aan volstrekte moedeloosheid. Oh ja, ik moet omhoog naar die rots, maar ik kan het niet. Te ver. Te hoog. Hoe kan dat nou? Is dat nou diezelfde David die je in zoveel psalmen tegenkomt in een blijmoedig geloofsvertrouwen? Die man die zo krachtig was in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Maar de crisis, die is zo pijnloos diep. Om het met de woorden van een andere psalm te zeggen: ik zink in het slijk en ik voel mij overstromen. Ik ga te gronden, de vloed is mij te groot. En dan kunnen mensen je niet troosten. Ik denk weer even aan die persoon die ik noemde die zwaar depressief was. Oh zeker, je weet het wel vanuit de Bijbel. De Heere wil er voor je zijn. Hij is immers een burcht, een vaste burcht, een toevlucht voor de zijnen. Misschien heb je het wel gezongen met hervormingsdag. Maar hoe kom ik in die burcht? Ze zeggen dat je geloven moet. Maar ik voel er niks bij. Integendeel. Alles in mij veroordeelt mij en zegt: het is niet voor jou. En de mensen begrijp je maar niet. Ze komen met troostwoorden, die raken me niet. Ik wou dat ik kon geloven, maar het is mij te hoog. Gemeente, waarom was die rots nou te hoog voor David? Wat moest hij nou leren in deze crisis? Wat wil de Heere nou een mens leren die naar hem reikt en hem toch niet kan bereiken? dit. Dat je in jezelf totaal onmachtig bent. Dat jij niet in staat bent om jezelf eruit te helpen. Dat het geloof niet iets is wat je in je binnenzak hebt en op elk willekeurig moment maar even tevoorschijn haalt. Dat het puur genade is. Je hebt mensen die altijd kunnen geloven. Ze staan nooit met lege handen. Ze hebben bij wijze van spreken nou nooit eens een scheur in de broek. Maar heb je dan wel geleerd wie je zelf bent? En heb je dan nooit last van die zonde die in je woont? Van dat hardnekkige ongeloof dat niks van God moet hebben? Heb je dan nooit eens onder de leiding van de Heilige Geest naar binnen gekeken? In die krater van je verdorven bestaan? Gemeente, de Heere werkt altijd zo dat je alle gronden in jezelf gaat verliezen. En dat je gaat zien en erkennen, alleen in Hem is mijn heil. Alleen Christus is mijn houvast in leven en in dood. Een rots. Voor mij te hoog. Weet u, er zijn twee categorieën mensen die daar niet aan willen. Oppervlakkige mensen die menen het altijd te hebben, zoals we zojuist zagen. Die zeggen, waarom doe je het toch zo moeilijk? Je moet gewoon geloven. Maar ook mensen die dit als een vrome dekmantel gebruiken. Te hoog. Oh ja, zie je wel, zeggen ze. Ja, daar kan een mens toch nooit bij. Dus nou ja, dan moet je maar afwachten of het je ooit eens een keer gegeven wordt. En ze slapen er geen nacht minder om. Maar dan heb je deze tekst en deze psalm niet begrepen. In zulke redeneringen klopt het leven uit God niet. Want kijk nou eens naar David. Hij merkt het dat hij uit zichzelf niet op die rots kan komen. Maar juist daarom gaat hij in gebed. Heere, tilt u mij dan alstublieft op. Dat bidt hij. Omdat het echt nood bij hem is. En omdat hij weet wie de Heere voor hem in het verleden geweest is. Omdat hij niet meer buiten hem kan. Gemeente, een levend gemaakt mens. Een mens die door de Heilige Geest geleid wordt. Die gaat zo bidden. Leid mij op een rots. Voor dat woord leiden staat er in de oorspronkelijke taal een woord dat we ook tegenkomen in Psalm 23. Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid. Dat zegt David als hij de Heere beschrijft als de herder en zichzelf als schaap van zijn kudde. Gemeente, leid mij op een rots. Dat is het gebed van een schaap dat zijn herder kent. Ondanks dat hij die herder op dat moment mist. Ja, want ook als je een gelovig mens bent, de Heere hebt leren kennen, dan kun je het zicht op de Heere soms ook kwijt zijn. Kan er een crisis zijn in je leven, zo fel dat je hele geloof in de smeltkroes wordt geworpen. Dat je zeggen moet, Heere, ik kan er niet bij. Ik denk aan een broeder van jaren geleden. Echt een kind van God. Fijne ouderling. Wijs man die voor velen tot zegen was. Totdat zijn zoon door een ongeval om het leven kwam. En hij was letterlijk met stomheid geslagen. En hoezeer mensen ook probeerden om hem vanuit Gods woord te troosten, hij kon er niet bij. De Heere leek helemaal weg. De rots was hem te hoog. En zo kan het zijn. Niet altijd om dezelfde reden. Soms is het een onbeleden zonde bij zijn kind, waardoor de Heere zijn aangezicht verbergt. Soms zijn het inderdaad de beproevingen waar je niet meer tegenop kunt, waardoor je het zicht op de Heere kwijt bent. En laat ik anno 2018 ook nog iets anders noemen. Soms kan het moderne levensgevoel zijn, waarin God geen plaats meer heeft, wat je tot in je botten voelt. O God, waar bent u? In een tijd waarin wij zoveel zelf kunnen, maar waarin wij toch niet in staat zijn om de ellende die deze wereld tart tot een einde te brengen. Maar juist door zulke aanvechtingen heen vormt en verdiept de Heilige Geest het geloof. Geloof dat eigen schuld belijdt aan hem die alle schuld om Jezus wil vergeeft. Geloof dat vlucht tot hem die een schild is in alle nood. Geloof dat zegt: Heere, al begrijp ik uw beleid en bestuur niet, ik roep u aan. Want ik weet dat u toch mijn herder bent. En daar staat ook de weg voor David en voor ons. Niet je met je eigen labmiddeltjes op de been houden. Bijvoorbeeld door te zeggen: ach, nou ja, we hebben wel eens vaker een stormpje gehad in ons leven en na regen komt zonneschijn. Niet proberen jezelf te overschreeuwen door te zeggen: kop op, geloof in jezelf en je zult het eens zien, je komt er weer bovenop. Wat kan ook een mens die de Heere heeft leren kennen, het vaak weer buiten hem zoeken, een schaap dat onbedacht of wel bewust zijn herder heeft verloren. Nee, erken nou je eigen onmacht en je eigen onwaardigheid en roep het uit tot de levende God. Jij, die zegt niks van hem te merken. U, die hunkert naar zijn licht in uw duisternis. U die verlangt naar zekerheid voor uw eeuwige toekomst. Heere, leid mij. Til mij op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Jongens en meisjes, hebben jullie wel eens gezien hoe een herder een gewond schaapje opzoekt en optilt? Hij legt het over zijn schouder en hij neemt het mee. Dat schaap, dat kan zichzelf niet redden. Maar de herder tilt het op. En zo is nu de Heere. En daarom mag ook dat laatste gelden. Ik zal erop komen. Waar ik geen weg omhoog zie, daar tilt de Heere mij op. Hoe weet u dat zo zeker? Vraagt iemand misschien. Dat moet je toch altijd nog maar afwachten. Want laat eens iemand tegen, hè? Ja, dat klinkt dan heel orthodox. Die zei: ja, dominee, je kan er wel om bidden, maar God is soeverein, hoor. Dus je moet altijd nog maar afwachten of hij je gebed verhoort. Mensen, dat is het evangelie op zijn kop. Dan haal je allerlei dingen door elkaar. Als de Heere zegt: wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot, dan gebeurt dat ook werkelijk. Dan blijkt dat de rest van deze psalm. En het is iets wat je vaker tegenkomt in de psalm, en houdt u dat nou vast? Dat je juist al biddend de zekerheid ziet doorbreken. De Heere zal het doen. Kijk maar naar vers 5. Ik zal in alle eeuwigheid in uw tent verblijven. Vers 6. Want u, o God, hebt mijn geloften gehoord. U hebt mij de erfenis gegeven van wie uw naam vrezen. Vers 7. U zult dagen toevoegen aan de dagen van de koning. Het is verrassend dat wij onze tekst ook nog op een andere manier kunnen vertalen. Namelijk zo: u zult mij leiden op een rots die voor mij te hoog zou zijn. Midden in de nood, de zekerheid van Gods werk. Van die God die in de nood zo onbereikbaar lijkt. En toch, vroeger zeiden we, nochtans, oudere broeders en zusters die kennen dat woord, nochtans, tegen tegen de klippen op, zou je kunnen zeggen. En toch, hoe doet de Heer dat dan? Wel, dat doet hij als de herder van zijn volk. Hij weet de zijnen te leiden en te brengen op hoogten waar ze vanuit zichzelf nooit zouden komen. Ik denk even aan de belofte die we lezen in Jesaja 42, gericht aan een volk in ballingschap, dat het ook van geen kant meer kon bekijken. En wat zegt de Heer dan? En ik zal de blinden leiden, langs een weg die zij niet gekend hebben. Ik zal hen doen gaan, op paden die zij niet gekend hebben. Ik zal voor hen de duisternis veranderen in licht. En wat krom is in wat recht is. Deze dingen zal ik voor hen doen. Ik zal hen niet verlaten. Gemeente, wat een wonder van Gods genade. Als je dat te beurt mag vallen. Dat hij zijn machtige arm naar je uitstrekt. En je oppakt. En je optilt. En naar zich toe trekt. Wat een wonder. Mij. Zondig mens. Te vies om aan te pakken, zou je kunnen zeggen. Maar wat doet de Heer? Hij pakt je vast. En hij neemt je mee. En hij plaatst je op de rots. Zoals eens bij Mozes. Zelfs Mozes, hoe godvrezend hij ook was, kon voor het lichtende aangezicht van de Heer niet bestaan. Maar wat zegt de Heer dan? Zie, hier is een plaats bij mij waar u op de rots moet gaan staan. En het zal gebeuren als mijn heerlijkheid aan u voorbij gaat. Dan zal ik u in een kloof van de rots zetten. Een plaats bij mij. Op de rots. In een kloof van de rots. Gemeente, is dat geen rijke prediking van de Heer Jezus Christus? Hoe kan ik nou een plaats bij de Heer krijgen? Hoe kan ik nu voor zijn aangezicht bestaan? Dat is als hij mijzelf op de rots plaatst. Op de Heer Jezus Christus. En dat is nou het antwoord dat de Heer geeft aan ieder die in zijn nood tot hem roept en die zelf niet op die rots kan komen. Ik zal het doen. Echt waar. Ik zal het doen. Ik zal u dragen. Ik zal u optillen. Ik zal u redden. Hoort u dat? U, voor wie het allemaal te hoog gegrepen is en die toch tot de Heere roept, hij plaatst je op de rots. Op Christus. Om Jezus wil. Wordt je gebed verhoord. Wordt je uitgetild. Boven jezelf. En boven al je onmogelijkheden. Om Jezus wil. Kijkt u nog eens even met mij mee naar het begin van vers 3. En laten we dat dan eens even lezen met het oog op Christus. Want ook deze psalm is van hem. U weet het toch, hè? We zingen elke psalm met de Heer Jezus mee. Van het einde van het land roep ik tot u, nu mijn hart bezwijkt, overstelpt is. Daar hangt hij, op de kruisheuvel Golgotha. Voor zijn gevoel verbannen naar het uiterste puntje van deze aarde. Volstrekt geïsoleerd, volkomen verlaten van God en mensen. Overstelpt met de toren van God over de zonden van zijn volk. Zijn hart bezwijkt onder de aanvallen van de boze. En het besef dat zijn eigen vader niet meer naar hem omziet. En dan zinkt hij weg in het moeras van benauwdheid, verschrikking en helse kwelling. O God, luister naar mij roepen. Sla acht op mijn gebed. Maar de hemel blijft dicht. Geen antwoord. En juist zo betaalt hij voor de zijne. Juist zo verdient hij de verhoring voor David. En voor ieder die net als David tot de Heere roept. Juist zo wordt hij de rots waar een mens op staan mag. En in schuilen mag. Om zo veilig te zijn in alle nood. Om rechtvaardig te zijn voor God. Om de hel te ontgaan en de hemel en de nieuwe aarde te mogen beërven. Nou mag ik het nou eens vragen. Staat u, sta jij op deze rots? Onbekeerde, weet dat je volledig onverzekerd bent tegen de eeuwige schade als je niet op die rots terechtkomt. En daarom roep de Heere aan. Erken het maar dat je het niet verdient om op die rots geplaatst te worden. Maar dat je ook gehoord hebt dat je er niet buiten kunt. En dat je gehoord hebt dat je het vragen mag en dat de Heere het dan zeker zal doen. Houd hem maar aan zijn eigen belofte. Er is redding voor de verst afgedwaalde zondaar. En u die hem zoekt. En toch nog maar zo weinig zicht hebt op wie hij voor u wil zijn. Die er toch nog maar niet bij kunt. Vertrouw u aan de leiding van de herder toe. Waar u niet komen kunt. Daar kan en wil hij u brengen. Hij is de grote hoorder van het gebed. En daarom houd aan en grijp moed. Uw hart zal vrolijk leven. Hij kan. Hij wil en hij zal. En u die het in uw leven ervaren hebt, dat de Heere u trok en u op de rots Christus plaatste, verwonder u. Verwonder u des te meer over de genade van de Heere. Wie ben ik, o God, dat u mij opzocht in mijn diepste nood, dat u mij optilde en mij op de rots wilde plaatsen. En ik weet het wel, gemeente, dat wil niet zeggen dat het altijd gelijk blijft. Er kunnen soms nieuwe aanvechtingen komen. Er kan zoveel in je leven gebeuren dat je weer dat gevoel kunt hebben dat de Heere te hoog en te ver voor je is. Het is waar, het blijft een strijd. Ook tegen de twijfel en het ongeloof in je eigen hart. Waakzaamheid geboden. Maar één ding mag u zeker weten. De Heere blijft trouw. Hij zal u leiden op die rots die voor u te hoog is. En ik denk in dit jaar waarin wij 400 jaar Dordtse leerregels gedenken aan een passage uit het vijfde hoofdstuk. Er wordt gesproken over situaties waarin Gods kinderen het zicht op de Heere volledig kwijt kunnen zijn. Resten van zonde die in hem woont. Aanvechtingen van de wereld en van de Satan. En als ze dan aan eigen krachten overgeleverd waren, dan zouden ze niet staande blijven. Maar, zeggen de leerregels dan heel mooi. Maar God is getrouw. Die hen in de genade, hun eenmaal gegeven, barmhartig bevestigt. En tot het einde toe bewaart. Alles dankzij die eeuwige rots van behoud, waar de Heere mij op leiden wil. En hij krijgt er zelf alle eer van. Zou het dan niet gaan zingen? In je hart. Mij. In de kuil verzonken. Mij heeft hij hulp geschonken. Gevoerd uit modderig slijk. Mij op een rots gezet. Waar ik met vaste tred die jammerkolk ontwijk. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Heren, alstublieft. Til ons zo allemaal maar op. Want als van ons afhangt, komt het er niet van. Of we hebben geen zin. Of we zien de noodzaak niet. Of het lukt ons niet. Wat voor redenen er ook allemaal kunnen zijn. Heer, alstublieft, doet u uw werk in het leven van een ieder van ons. Misschien moesten en moeten we eraan ontdekt worden dat het nodig is om op die rots te komen. Misschien hadden we vanmiddag juist zo de troost nodig om te weten, hij kan, hij wil en hij zal mij optillen en op de rots Christus plaatsen. Voor het eerst of ook weer opnieuw. Heren, ach, u weet het wel. Als we naar onszelf kijken, dan moeten we erkennen. We zijn zo zwak van moed en klein van krachten. We lijken soms heel wat, maar we stellen niks voor. Maar u bent die heerlijke, die machtige, die genadige God, die niets liever wil dan mensen deze vastheid in uw Zoon geven. En dan zult u uw werk ook afmaken. God is getrouw, zo hebben we het gehoord, die het werk van zijn genade bevestigt, krachtig voortzet. Heren, wij bidden u dat we deze woorden meedragen. Bewaren in ons hart om eruit te leven. Ga met ons nu we weer verder de week ingaan. Als we aan het werk gaan of naar school of iets heel anders, omdat we niet naar school hoeven of niet meer hoeven te werken of niet meer kunnen werken. Misschien zijn onze levensomstandigheden heel anders. Heren, hoe het ook mag zijn, laat om ons uw naam niet gelasterd, maar veeleer geëerd en geprezen worden. Zegen de gemeente. We bidden u, heren, voor de broeders van de kerkraad. Geef dat ze als onderherders onder u, de grote goede herder, geestelijke leiding mogen geven. Zegen onze broeder dominee van der Ree, die u hier als dienaar van het woord hebt gesteld. Geef dat hij vanuit de schat van uw woord steeds weer nieuwe en oude dingen naar voren mag brengen. Vervullen met uw geest. En geef hem ook meer en meer een goede ingang in de gemeente. Aanvaard onze dank, heren, voor alles wat we op deze dag uit uw hand hebben ontvangen. Het is waar wat een lied zegt. Wat wij aan goeds ontvingen, het was van u alleen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie-enig God. U komt toe alle lof, eer, dank en aanbidding. Nu en tot in alle eeuwigheid. Amen. U mag de Heere dienen met uw gaven en daarna zingen we onze slotzang, Psalm 89, vers 7. Uw onbezweken trouw zal nooit een val gedogen, maar uw gerechtigheid en naar uw woord verhogen, op de rots plaatsen en houden. Psalm 89, vers 7. Ga nu van hier in vrede met u dragend de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.
Thank you.